Pasen. We zeggen het vaker tegen elkaar en vanmorgen was het ook gezegd. De Heer is opgestaan. En dat is een voorrecht om te vieren. Maar wat ging daaraan vooraf? Dat is best veel. Afgelopen week hebben we dat ook gevierd. We begonnen met donderdag. Het avondmaal. Waar we dachten dat Jezus gehouden heeft met zijn discipelen. De spanning en de angst die Jezus had. Wat hem te wachten stond en wat hij vrijwillig onderging. Maar ook het verlangen van de Heer Jezus om samen met zijn discipelen te eten, relatie te hebben. En de vrijdag die stond in het lijden, of in het teken van zijn lijden. De pijn, de vernedering, de afwijzing, de ziekte en ellende die hij doorstond voor jou en voor mij. En zaterdag was het stil. Jezus is dood. De discipelen zijn bang en verschuilen zich. Hij is begraven. De toekomst is onzeker. En dan is het zondag. De volgelingen van de Heer Jezus weten het niet meer. Wat moeten ze nu doen? Hoe moeten hun verder? Wat brengt de toekomst voor hen? Worden ze nu ook vervolgd? Wat gaat het hen kosten? Angst en onzekerheid. Waar moeten ze heen? Wat moeten ze doen? Is het dan nu feest? Voelen we ons in feeststemming? Toen echt niet. Maar wat zij niet wisten, was dat ze aan het begin stonden van een verandering die niet alleen hen, maar ook heel de wereld zou veranderen. Juist datgene wat de mensen toen meegingen maakten, maakte dat het een feest werd. Van dood naar leven, van rouw naar vreugde, van verdriet naar feest. Want wat was er gebeurd? De dingen die gebeurd zijn liepen uit naar een geweldige climax. Het stopte niet bij de dood. Er is ontzettend veel meer gebeurd. Allereerst is onze schuld betaald. Wij hebben een hele grote schuld aan God. En een mooi voorbeeld is het volgende verhaal wat ik pas eens hoorde. Het was een dag dat alles tegen zat. Het zijn van die dagen dat je gauw wil vergeten, maar eigenlijk niks goed gaat. Ik moest naar een hele belangrijke afspraak. En die afspraak zou mijn leven wel aardig op zijn kop gaan zetten, dacht ik. Ik had alles goed voorbereid, klaargezet, spullen klaargezet, sleutels gepakt. En ik ging op weg, dacht ik. Ik stapte in de auto, startte de motor, maar die deed helemaal niks. Een aantal keer starten natuurlijk, maar ja. Niks doen is niks doen. Dus ik werd al een beetje onrustig en gestrest. Ik dacht, wat gaat dit worden, hè? Dit wordt hem niet. En dan ga je oplossingen zoeken. Kan ik de wegenwacht bellen? Kan ik met de trein gaan? Zal ik mijn vrouw bellen op mijn werk? Op haar werk? Om de auto te lenen? Maar ja, kost allemaal tijd. En die tijd had ik eigenlijk niet meer. En opeens schoot het door me heen dat een buurman altijd thuis was. Die had een mooie auto staan op zijn oprit. Ik dacht, nou, ga toch even vragen of ik die mag lenen een keertje. Dus ik naar de buurman. Ik zeg, joh, buurman. Ik heb een hele belangrijke afspraak. Mag ik je auto even lenen? Natuurlijk, zei de buurman. Geen probleem. Hier is de sleutel. En voordat hij nog wat verder kon zeggen, was ik alweer weggelopen, mijn spullen gepakt en gauw in de auto gestapt. Draaide het contact de sleutel om, startte en reed weg. De weg op, dacht ik. Wat de buurman nog wilde zeggen was dat de koppeling anders werkte dan mijn auto. Dus dat de koppeling precies andersom zat. Dus ik scheurde achteruit tegen zijn garagedeur aan. En je raadt het natuurlijk al, die auto bonkte en hotste over de weg. Of over de oprit van hem. En er stond nog een groot marmeren beeld naast zijn deur. Die viel om op de auto. Hoop schade en ellende. Nou, als je rot kan voelen, dan voel je pas rot. De buurman die kwam natuurlijk gauw naar buiten. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er met je? Hij trok de deur open en keek naar mij. Daar zit je dan. Schade gemaakt. Aan behoorlijke schade. Kapotte auto, beschadigd huis. Schade aan voorwerpen. Hoe erg kan je het maken? En zo is het ook tussen God en de mens. Ook wij hebben flinke schade gemaakt. Schade in onze relatie met God. Schade in onze relaties met mensen. schade in de omgang met elkaar. Schade in woorden die gezegd zijn, in dingen die gedaan zijn. Maar ook schade aan de wereld. Schade door milieuverontreiniging, door onrecht, door oorlog, door haat en nijd. Schade die zo onwijs groot is, dat wij als mensen die schade niet meer kunnen herstellen. Het verhaal gaat verder. Want de buurman die opende mijn portier. En ik dacht een boze buurman te zien. Het enige wat hij vroeg was van joh, hoe gaat het? Gaat het goed? Kan ik je helpen? Voorzichtig inspecteerde hij mij. En ik zat er nog goed bij. Dus hij zegt, joh, zal ik je wegbrengen? Mijn vrouw zijn auto, die staat op de weg. En dan kan ik je gauw brengen naar de afspraak. Verbaasd. Deed ik dat maar. Ik moest toch naar die afspraak. En onderweg, het was het enige wat hij zei, oh, wat erg, wat erg. Hoofdzakelijk dat het erg was voor mij, niet voor zijn eigen spullen. Maar goed, ik was vol van die afspraak, nog in de schok van die schade die ik gemaakt had. Dus ik naar die afspraak, en ja, het was goed gegaan. En s'avonds kom je dan weer thuis. En dan, hè, dan moet je even toch naar die buurman. En met lood in mijn schoenen, grote bos bloemen gekocht, ging ik beschaamd naar de buurman. Belde aan, dacht nou krijg ik het hè, nou moet ik gaan betalen. Maar de buurman deed open. En het enige wat hij zei, kom binnen. Ging zitten op de bank, hij riep zijn vrouw erbij. Bood me zelfs wat drinken aan, ik dacht nou. En toen zei hij wat raars. Hij zegt, joh, hij zegt, ik heb alle schade voor je betaald. Alles wordt geregeld, alles wordt hersteld. Nou, ondenkbaar toch? Onvoorstelbaar dat iemand die zoiets gaat doen. Dat iemand gaat zeggen, de schade die jij gemaakt hebt, ik herstel alles voor jou. Het was echt niet mis, die schade. Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die dat doen. En dat in hun hoofd halen om dat tegen iemand te zeggen. In Romeinen 3 vers 10 staat, er is geen mens rechtvaardig. Zelfs niet één. Er is geen mens verstandig. Er is geen mens die God zoekt. Allen hebben ze zich van hem afgewend. Heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet. Er is er zelfs geen één. Hun keel is een open graf. Hun tong is bedriegelijk. Achter hun lippen schuilt het gif van een adder. Hun mond is vol vervloeking en venijn. Ze haasten zich om bloed te vergieten. Brengen ellende en vernietiging. De weg van de vrede kennen ze niet. Angst voor God kennen ze niet. Alle schade die wij gemaakt hebben staat als een grote schuld tussen ons en God in. Wij konden niet meer bij God komen, omdat onze schuld, onze schaamte, ons ervan weerhield om dicht bij God te komen. Maar toen kwam Jezus. Toen Jezus stierf, heeft hij die schuld op zich genomen. Jouw schuld aan God is de reden dat Jezus gestorven is aan het kruis. Het is niet zo dat God boos op ons was en dat hij gerechtigheid wilde voor de schade die wij gemaakt hadden. En God dat anders ging denken over ons toen Jezus voor ons stierf. God houdt van ons en wil niets liever dan dat de schade die door de mens gemaakt is hersteld wordt en de relatie tussen hem en ons weer goed zou zijn. Als bij ons schade gemaakt wordt, als we onrecht meemaken, dan zullen wij vaak het gevoel hebben dat de veroorzaker van de schade moet lijden voor jou. De ander heeft jou pijn gedaan, jou laten lijden. Onrecht is jou aangedaan. En de ander zal weten wat jou is aangedaan. Alleen dan zou je misschien een bepaalde bevrediging hebben. Dat het onrecht wat jou is aangedaan gewroken wordt op de ander. Maar wat zou dit met jezelf doen? Zou het rust en blijdschap geven? Waarschijnlijk niet. Groot kans dat je hart en keel wordt. Je sluit je af voor de ander. Misschien krijg je zelfs al een afkeer van die ander. Je kan cynisch worden of bevooroordeeld. Wat je ook kan doen, is iets anders. is vergeven. Afzien van je wens om te zien dat de dader opdraait voor de schade die hij bij jou heeft veroorzaakt. Om geen wraak te nemen. Om geen bevrediging te halen uit het zien van het lijden van de ander. Vergeven is het geheel opnemen van de schuld van die ander. Het geheel opnemen van de kosten van de schade die de ander heeft veroorzaakt. Dit doet pijn en is moeilijk en voelt zelfs als een vorm van sterven aan jezelf. Jezus heeft dit ook gedaan. Hij heeft de schade die wij veroorzaakt hebben geheel geabsorbeerd op zich genomen aan het kruis. Elke vorm van wraak, vergelding, boosheid waar God recht op zou hebben, heeft hij op zich genomen. Hij heeft zich vol liefde volledig omgeruild voor ons. Wij zouden aan het kruis hebben moeten hangen. Wij zouden de straf, de schade volledig hebben moeten betalen, maar dat hoeft niet meer. Doordat Jezus onze plaats innam aan het kruis, mogen wij zijn plaats innemen. Doordat Jezus die plaats ingenomen heeft die wij verdienen, mogen wij de plaats innemen die wij niet verdienen, maar wel mogen ontvangen. En juist daardoor mogen wij leven, zonder schuld, zonder aanklacht. Jezus heeft alles op zich genomen. Er is niets wat hij niet op zich genomen heeft. Wij zijn bevrijd, wij zijn vrij en mogen daardoor vrijmoedig bij God komen, relatie met hem hebben. Maar is dat alles wat er gebeurd is met Pasen? In Hosea 6 was al voorzegd dat Jezus zou opstaan uit de dood, al jaren voordat Jezus überhaupt maar was op aarde. Er staat, kom, laten wij teruggaan naar de Heer. Hij heeft ons verscheurd, hij zal ons genezen. De hand die sloeg, zal ons verbinden. Hij redt ons na 2 dagen van de dood, de 3e dag doet hij ons opstaan. In zijn nabijheid zullen wij leven. Dan zullen wij hem kennen en naar jagen om de Heer te kennen. Even zeker als de dageraad zal hij komen, hij komt naar ons als de milde regen, als de lenteregen die de aarde drenkt. De zonde heeft niet het laatste woord. De dood heeft niet de uiteindelijke macht. God is sterker dan de zonde en de dood, en God heeft die ook glansrijk overwonnen. Want wat gebeurde er toen? Ja, wij weten wat er gebeurde. We hebben het al zo vaak gehoord dat we soms amper bij stilstaan. Want Jezus is opgestaan. In die tijd was een opstanding uit de dood net zo onwerkelijk en ondenkbaar als nu. Reanimatie kennen we, maar wat bij Jezus gebeurde was geen reanimatie. Jezus stond op uit de dood. Het graf was leeg. Zoals beschreven staat in de Bijbel, en zelfs al 4 keer, gingen vrouwen als eerste bij het graf kijken. Zij wilden Jezus de laatste eer geven. Dus ook zij gingen vanuit dat Jezus dood was en dood zou blijven. Zij vonden echter geen afgesloten graf waar soldaten voor stonden, maar een open en leeg graf. Dat dit vrouwen waren die dit eerste getuigenis gaven van de opstanding van Jezus, want ze hebben ook ontmoet, was voor die tijd een getuigenis van weinig waarde. Vrouwen hadden heel weinig status en hun getuigenis zou afgedaan worden als onbetrouwbaar. Maar toch staat het zo opgeschreven in de Bijbel. Het staat zelfs dat ze Jezus gezien hebben. En dus voor de mensen daar zo belangrijk was dat ze eerlijk en oprecht wilden zijn, dat ze het toch opgeschreven hebben. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat iemand het graf leeggehaald heeft, bewust het lichaam van Jezus weggehaald heeft, om zo het verhaal op te kunnen hangen dat Jezus opgestaan was. Een theorie die nog wel eens tegenkomt. Maar voor wie zou dat nuttig geweest zijn, om zoiets te doen? Misschien voor de Farizeeën, maar niet. Zij wilden niets liever dat Jezus dood was en dat hij nooit meer tevoorschijn zou komen. Uitroeien die handel, was hun gedachte. De soldaten dan? Ook niet echt, hè? Het zou hun leven kosten als bleek dat het lichaam van Jezus weggehaald zou worden. Dan hadden zij hun taak niet goed uitgevoerd. En de discipelen? Nou, misschien wel. Als de discipelen goed opgelet hadden en de woorden van Jezus goed begrepen hadden, konden ze gedacht hebben dat Jezus na een paar dagen weer op zou staan uit de dood. Ze konden dan een goed verhaal vertellen. Maar als je ziet hoe de discipelen van bang en angstig veranderden naar mensen met een overtuigende boodschap die ze zonder angst en terughoudendheid vertelden en waar ze zelfs hun leven voor over hadden, vraag je wel af of dat ze dat voor een leugen zouden doen. En de bevolking? Ook niet. Die waren veel te bang voor hun eigen hachie. Dus dat het echt was, kunnen we wel van uitgaan. En in Korintiërs 15 gaat de schrijver hier ook op in. Door aan te geven dat veel mensen Jezus na zijn dood wel hebben gezien. En er staat, broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb. En dat u hebt ook aangenomen dat uw fundament is en uw redding. Als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de schriften staat. En dat hij is begraven op de derde dag en is opgewekt, zoals in de schriften staat. En dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de 12 leerlingen. En daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk, van wie enkele gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. Het bijzondere aan de opstanding van Jezus vind ik zelf wel dat hij een bijzonder lichaam kreeg, een verheerlijk lichaam. Hij kan zich verplaatsen zonder dat hij fysiek moet reizen. Hij kan door muren heen bewegen, maar toch ook gewoon eten en hij ziet eruit als een mens. Dus Jezus was niet gereanimeerd of zo, maar echt opgestaan uit de dood. De dood heeft geen invloed meer op hem. Geheel niet meer. Wat waren de gevolgen voor zijn opstanding? Allereerst veranderden de discipelen. Ze waren bang, angstig. Maar toen ze merkten dat Jezus opgestaan was en hem ontmoet hadden, werden mensen vol vreugde, vol passie voor God. Ze loofden God met elkaar. Ze baden met elkaar. Want Jezus heeft echt de dood overwonnen. Dus elke zonde, elke macht heeft hij overwonnen. Want anders kon hij ook niet uit de dood opstaan. En het laat zien wat ons te wachten staat. Geest, ziel en lichaam horen bij elkaar op een manier zoals Jezus liet zien na zijn opstanding. Daar mogen wij ook deel van uitmaken. Straks. Wij hebben dus een levende God die wij dienen. Niet iemand die dood is, maar een God die leeft. Jezus stond op uit de dood. De schuld die wij mensen hadden is er niet gedaan. Er kleeft geen aanklacht meer aan ons. Het christendom is het enige geloof waarin God zichzelf gaf om de relatie met de mens te herstellen. Maar ook het enige geloof met een levende God. Een God die jou lief heeft, zoals je bent. Je hoeft niet eerst aan allerlei voorwaarden te voldoen om erbij te horen. Of hard te werken, waarbij je maar hoopt dat je uiteindelijk geaccepteerd wordt door God. Nee, God heeft jou lief zoals je bent. Hij is nooit anders over je gaan denken. En alle schuld die jij bij God hebt is vereffend, afgedaan. Jij hebt geen schuld meer. Je bent vergeven en de straf heeft Jezus ondergaan. Er is geen scheiding meer tussen God en de mens. Geen scheiding meer tussen jou en God. Je mag rechtstreeks bij God komen. Dit werd ook zichtbaar doordat het gedein, het voorhangsel tussen het heilige en het heilige der heiligen in de tempel van boven naar beneden scheurde. Er is geen hindernis meer, geen afscherming meer van Gods tegenwoordigheid. Als dat geen reden is voor een feest, amen.